Goed, we gaan gauw door naar de 2 Korinthe. Ja. We zijn gebleven, even kijken hoor. Vijf. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente Gods die te Korinthe is, ja. Aan de heiligen. Hij noemt ze heiligen. Nou, als je Korinthebrieven leest, oké, ze zijn heilig. God zegt in het Oude Testament, wees heilig, want ik ben heilig, ja. En bij ons is het zo, jullie zijn heilig, dus ga dan ook leven als een heilige. Ja, niet wees heilig, want wij zijn heilig. Wij zijn heiligen, levende heiligen. Maar in onze wandel, juist omdat je een heilige bent, is het ook de bedoeling dat wij natuurlijk een heilige levenswandel tentoonspreiden. Nou, en dan zien we, bij de Korintiërs was dat nou niet bepaald het geval. Het was een hele vleeselijke gemeente, ja. En toch noemt Paulus de heilige en de geliefde van God. En dat is iets wat zo fijn is met het evangelie. Dat je weet, mijn acceptatie ligt niet in wat ik doe, maar wie ik ben. En ik ben in Christus. En hij houdt van mij zoals ik ben, met al mijn fouten en gebreken. En ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Maar ja, zullen wij dan zondigen, ja? Omdat onze zonden vergeven zijn? Nee, dat zij verder, zegt Paulus. Gaan wij in de zonde leven? Nee, natuurlijk niet. Nee, juist niet. En daarom schrijft hij ook, het is een brief van correctie, ja? Nou, en dan zijn we nu in 2 Korinthe 5, hebben we het over die tabernakel gehad. 2 Korinthe 5, vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hebben we vorige keer gezien. Ons huis is waar? In de hemelen. En dat aardse huis, dat is mijn lichaam, ja, dat wordt vervangen door een hemelshuis. Een blijvende woonplaats. Maar waar is de bestemming? In de hemelen. Dus voor eeuwig staat er, ja, eeuwig in de hemelen. Dus niet hier op aarde. Dus de Heer komt ons halen, wij gaan hem tegemoet. En we zullen voor eeuwig, daar is onze plek, in de hemelen zijn, niet op aarde. Dat is straks voor het koninkrijk op aarde met Israël en de rest van de wereld. Nou, wat ook mooi is, dat is dat we staan, wij weten het, ja. Paulus heeft het aan hun verteld en wij weten het ook op basis van de tekst die we daarover weten en wat hij hier zegt, ja. En wij hebben een huis, ja. Dat woordje hebben. Het woordje hebben is zo belangrijk in de Bijbel. Niet wij krijgen het. Ik heb het al. Ik ben gezet in de hemel, zegt hij ook, ja. Ik ben gezet in de hemel. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Wij zijn het al. Wij zijn verheerlijkt, ja. God ziet ons al verheerlijkt. In welke wij hebben de verlossing. Belangrijk woordje. De vergeving der zonde. Efeze 1 vers 7. Wij hebben de verlossing. Niet wij krijgen het. Of als ik gezondigd heb, moet ik weer opnieuw verlost worden. Nee, ik ben verlost. Ik heb de verlossing. Of wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Dat hebben we net gezien met de verzoening. Als je hebt laten verzoenen, verzoening komt altijd naar vijandschap. Dus als je hebt laten verzoenen, dan ontstaat ook die vrede. Dus wij hebben vrede met God. En al zou ik gaan zondigen en weet ik veel wat allemaal niet meer, die vrede van God, die blijft. Die vrede met God, ja. Die komt nooit meer in gevaar. Dus dat is echt, ja, we leven in de bedelende genade, ja. Het is niet om onze werken. Het is eenmaal, je komt tot geloof en God geeft je al die dingen en die hou je dan ook. Neemt die niet meer van je af. Want wij kunnen niet door de werken zalig worden, maar ook niet door de werken kunnen wij het kwijtraken. Dus die vrede met God blijft altijd. En daarom begint deze brief ook, genade zij u en vrede met God. De vrede van God. Zo begint hij elke brief. Want dat is Gods houding naar deze wereld toe. Ja, van genade en vrede. Hij rekent onze zonden en van de wereld nu niet toe. Goed. En dan vers 4, dan lezen wij. Ik lees even door. Vers 2. Want ook in deze, ja, in die aardse tabernakel, dit lichaam. En hoe ouder je wordt, hoe meer je daarmee geconfronteerd wordt, toch? Zuchten wij. Wij verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Dus ons verlangen is om overkleed te worden met dat huis dat in de hemel is. Dat aardse huis, dat vervangen wordt door dat hemelse huis. Dat is een, ik zei het vorige keer al, dat is een grote verhuizing. En als je in een verhuizing zit en wij zitten in, dan weet je, dan moet je alles weggooien. Je bent, dat geeft altijd heel veel toestanden, spanning. Nou, jullie zijn ook met de verhuizing van je moeder bezig. En nou, je weet wel een beetje, dat gaat niet allemaal klik en je bent verhuisd. Wij zitten in die verhuizing, ja. Maar als we verhuisd zijn, laten we alles achter. Dat zei jij vorige keer. Wij gaan verhuizen, maar alles blijft achter hier, hè. Want mijn aardshuis, dat is gewoon een vervoermiddel van mijn ziel en mijn geest. Dus de Bijbel noemt het ook de uitwendige mens en de inwendige mens. He, dat staat in vers 16. Daarom vertragen wij niet, want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. En hoe wordt die vernieuwd? Door het woord. De uitwendige mens, wij zeggen wel eens, even de uitwendige mens versterken. Nou, sorry, dat klopt dus niet, hè? Nee, ik zeg het verkeerd. De inwendige mensen sterken, zeggen we altijd. Gaan ze eten, even de inwendige mensen sterken. Als je over het lichaam spreekt, hoe versterk je de inwendige mens? De uitwendige mens versterk je door voedsel, brood. De inwendige mens versterken wij door geestelijk brood. Het woord van God. Ja? Dus het moet allebei gesterkt worden. Maar de inwendige mens, dat is niet door brood. Fysiek brood, maar echt alleen door het woord van God. En zo moet hij gesterkt worden. En zo wordt hij vernieuwd. Terwijl die uitwendige mens, die voeden wij wel, maar toch we weten dat wordt minder en minder en minder. Maar, wij hebben een hoop. Want wij weten, oké, het wordt toch vervangen door eenmaal dat nieuwe huis in de hemel, wat niet met handen gemaakt is. Dat hebben we vorige keer ook gezien, hè? Wat zonder handen gemaakt is. Dat wil zeggen dat God is de maker daarvan. God geeft ons dat nieuwe lichaam. Dat is zonder handen gemaakt. En dan in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Wij verlangen daarmee overkleed te worden. Want wij zuchten nog steeds. Dus we kunnen allemaal wel. Paulus zegt hiermee dus ook van dat wij genezen. De omstandigheden zijn zoals ze zijn. Deze wereld is in zonde en is in banensnood. En daarom zucht de schepping. En daarom de gelovigen zuchten daar ook in mee. Wij zuchten nog steeds. Ja? Maar dat geeft niet, want wij verlangen, het is ons verlangen om overkleed te worden. Verlangen, met andere woorden, dat de Heer ons komt halen. Niet, ik ga nu dood. Ja? Kijk, als ik moet kiezen, ja, dan is de keuze natuurlijk duidelijk, bij de Heer te zijn. Dat is verder weg het beste. Maar tijdens dit zuchten, je kan zuchten en de hele wereld zucht, ieder mens zucht, het is geen familie, je lijkt altijd bij de ander, lijkt het altijd, kijk, het is altijd een geweldige familie, dat loopt allemaal wieltjes, rolletjes, bij hun is alles geweldig, en waarom heb ik nou? Ja, het is alleen bij mij zo, het is alleen bij mijn kinderen zo, ja, of alleen in mij, maar nee, dat zuchten is overal, dat is door de zonde. En daar hebben ook de gelovigen last van, want de gelovigen hebben nog steeds de zondige natuur, dat is die uitwendige mens, dat lichaam der zonde wat dat veroorzaakt. Maar het verlangen blijft om overkleed te worden met het nieuwe lichaam, want dan ben je er vanaf. Ja, en dat is als de Heer ons komt halen. Of, misschien dat ik eerder sterf, dat de inwendige mens, mijn ziel en mijn geest, mijn lichaam verlaat. En dan is mijn lichaam dood. Want dat, ze hebben de ziel en de geest het verlaat. De inwendige mens is dan weg. Is dan bij de Heer. Nou, oké. Paulus zegt, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Het verlangen is, als je zegt, ja, ik hoop maar dat ik leef als de opname er is. Wij leven toch als de opname er is? Je leeft altijd. En als je bij de Heer bent, ben je zelfs de eerste die opstaat. Want als je bij de Heer bent, hij zegt, als ze komen met 1 Thessalonicenzen 4, dan staat, wie staat het eerst op? Dat zijn degenen die al bij de Heer zijn. Dus je krijgt nog eerder een opstandingslichaam als degenen die nog leven. Maar leven doen we allemaal als de Heer komt. Dat zal een geweldige gebeurtenis zijn als dat hele lichaam van Christus opgenomen wordt. Op dat ene moment, in een oogwenk, ja. In een punt des tijds. Dat, vanaf Paulus, hè. Dat, weet je, hoeveel zijn dat er wel niet? Dat wordt in één klap wordt dat opgenomen. Nou, en dat is dus dat Paulus zegt, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden, ja. Dus hij verlangt. Na dat nieuwe lichaam, dat de Heer hem komt halen. Dat is, ja, ik heb ook liever dat hij mij nu komt halen, als dat ik naakt zal zijn. Dat wil zeggen dat ik dus zal sterven en dan ga ik wel naar de Heere. Maar mooier is dat hij nu op dit moment komt. Ontvang ik onmiddellijk dat nieuwe lichaam. En ben ik, dus dat is de overkleding, om het zo te zeggen, de bekleding. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dus het sterfelijke, wat is sterfelijk? Sterfelijk is, dat zijn wij allemaal. Wij zijn onderworpen aan de dood. De dood heerst. Ja? Hij beheerst iedereen. Want iedereen weet dat hij dood gaat. Dus iedereen doet zijn eigen ding. Maar iedereen heeft in zijn achterhoofd, weet gewoon, ik ga dood. Dus dat beïnvloedt je hele leven. Zeg maar dat het niet zo is, maar het is wel zo. Het is gewoon zo. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Nee. Het leven, het sterfelijke, wij verlangen, dan wordt het sterfelijke door het leven verslonden. Dat hebben we vorige keer al gelezen ook in, kijk even in Filippenzen 3. In 1 Korinther 15 hebben we het al gelezen, maar ik wil nu met jullie naar Filippenzen 3. En dan zegt Paulus in vers 20. Maar, of in vers 19 spreekt hij over mensen die, nou ik lees vanaf 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. Dus wie moeten ze volgen? Paulus en zijn helpers, ja. Die het evangelie van Gods genade verkondigen. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Dus Paulus is hun voorbeeld, zoals hij dat voor ons ook is. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn, welker einde is het verderf, welke God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Wij moeten geen aardse dingen bedenken, waarom niet? Maar onze wandel is in de hemelen. Hij zegt niet onze wandel zal zo meteen in de hemel zijn. Onze wandel is in de hemel. Ja? Dus natuurlijk, ik val onder de wetten van dit land. En ik zal de wetten ook gehoorzamen. Maar men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Dat zei Peter al, ja. Dus als ze mij dwingen dat wij hier de deuren dicht moeten doen en we mogen niet meer bij elkaar komen, gaan wij natuurlijk niet gehoorzamen. Maar voor de rest gehoorzamen wij de wetten van dit land. Maar ik heb ook nog andere wetten, ja. Mijn wandel, dus mijn leven, is in de hemel. Dat is dus nu reeds. Want ik ben gezet in de hemel, zegt Paulus. Dus mijn leefregels zijn ook vandaar. Ja? En waar kan ik die vinden? Nou, de aardse dingen bedenken. Ja, toen de Heer Jezus op aarde was, dat ging allemaal over aardse zaken. Eten, drinken, dagen, besnijdenis met handen, moet met handen geschieden. Wij zijn besneden die niet met handen geschiet, namelijk dat Christus voor mij aan het kruis gestorven is. Dat is besnijdenis van Christus. Dopen, zichtbaar, met water, is ook met handen. Maar wij zijn gedoopt zonder handen. Dat is allemaal door de geest gebeurd, ja. Dus wij wandelen, mijn wandel is in de hemel, dat is onzichtbaar. Dat zegt in 2 Korinther 4, kunnen we zo meteen nog lezen. Wij wandelen door de niet in schouwen, maar door geloof. Ja? De onzienlijke dingen, ja? Niet de zienlijke dingen. Dus dat zijn aardse dingen bedenken. Maar voor de regels van mij in de hemel, er is maar één die er spreekt over in de hemelen, waar je positie is, en dat is apostel Paulus. Dus hij zegt, wacht even, hij heeft dus die regels opgeschreven voor mensen die in de hemel gezet zijn. Is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Zie je dat? Wij verwachten hem. Mijn verwachting, mijn hoop. En niet van hoop, ik hoop het. Misschien wel, misschien niet. Nee, ik verwacht hem gewoon. Ik weet dat hij komt. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is weer die uitwendige mens. Ja? Die is vernederd, is in zonde. Die wordt alleen maar minder en minder en minder. Maar hij zal het veranderen. Zie je, daar hebben we het. Dat is die verhuizing. Van dat aardse huis naar het hemelse huis in de hemel. Voor eeuwig. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat is die overkleding. Verlangende overkleed te worden. Dat is dat het wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En we hadden het er vanochtend nog even over. Hoe gaat het? Altijd vragen hoe gaat het? En bij sommige mensen weet je gewoon, dan zegt hij wel goed, maar ik weet, met zijn lichaam is het helemaal niet goed. Maar in de Here is altijd goed, ja. Maar het lichaam. Maar dan straalt ook altijd hoop uit. Van, wacht eventjes, ik verwacht de Here die komt. En ik zal gelijk, mijn lichaam zal gelijk vorm gaan zijn, heerlijk lichaam worden. Ik verlang overkleed te worden. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ja, daar is een kracht voor nodig. Hij heeft al die dingen aan zichzelf onderworpen, ja. Hij is de eerste van de schepping. Hij is gezet boven alle macht en overheid en kracht. Hij heeft de dood overwonnen. Die kracht van de opstanding woont in ons. Met die kracht, waardoor hij alles onderworpen heeft, die kracht zullen wij dat nieuwe lichaam ook krijgen. Wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dus terug naar 2 Korinthe. Dus ik heb eventjes wat opgeschreven. Maar ik wou niet dat jullie dat al zagen. Als jij dit al zit te lezen. Ik kom niet uit het onderwijs hoor. Mijn vrouw komt uit het onderwijs, ik niet. Maar ik ben wel een leraar van het Gods woord. In 2 Korinthe zitten we, ja. En dan heb ik even over die uitwendige mens. Als hij zegt, ik verlang om met dat nieuwe lichaam overkleed te worden, ja. Nou, en dan zie je, wat hebben wij nu? En dan zie je in die teksten, als we 2 Korinthe voor ons neus hebben. In vers 7 en 10... dan spreekt hij over het aardse vat. Een aards vat. Inderdaad, ons lichaam is aards. Uit stof zijt gij genomen, ja. Adam was aards. Was uit de stof der aarde gemaakt. En tot stof zul je wederkeren. Dat lees je in 2 Korinthe 4 vers 7. Wij hebben deze schat in aardevaten. In vers 10 lees je ook. De doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Dus dat is een beschrijving van ons lichaam. Dat is die uitwendige mens. Een aards vat. Lichaam, een aards vat, dat kan gebroken worden, ja. Dat moet ook gebroken worden. Opdat de kracht, ja, zoals Paulus ook zegt, mijn genade is u genoeg. Hoe zegt hij ook weer, mijn genade is u genoeg. Want als ik zwak ben, ben ik machtig, ja. Dan komt de kracht van God juist openbaar in jouw zwakheid. Dat is dat aardse vat. Dat is die uitwendige mens. Het volgende vers is, in vers 11 spreekt hij over het sterfelijk vlees. Zie je, dat is mijn lichaam. Het is vlees wat sterfelijk is. Nou, in 4 vers 16 spreekt hij over een uitwendige mens. Nou, in 5 vers 1, het aardse huis. En in 5 vers 4 heeft hij het over het sterfelijke. Nou, ik heb erachter gezet. Wat wordt het? Het wordt een geestelijk lichaam. Een levend lichaam. Het is nu sterfelijk, dood. Het wordt een hemels lichaam. En het wordt een eeuwig huis. Ja? Kijk even mee naar 1 Korinthe 15. Mensen, dat is onze hoop, ja. Dat is heerlijk. En ik zei het vorige keer ook al, de ongelovigen hebben zich absoluut geen benul van wat hierna gebeurt. Ja, ze weten, God bestaat, ze weten dat ze voor de rechter zullen komen. Dat is ze zullen het niet zeggen, maar ze weten dat ze voor God verstaan. Je kan je ook laten cremeren, dan weet je zeker, denk ik, zou ook onzichtbaar zijn. Tegenwoordig kan je zelfs laten invriezen en doe je even zo, en dan is het helemaal stof. Of je laat je lichaam zelfs oplossen, daar zijn ze ook al mee bezig. Dan word je niet begraven, maar dan word je ergens ingegoten in vloeistof en dan ben je gewoon weg. Ja, daar zit wat achter, hè. Daar zit wat achter, niks met milieu en dat soort argumenten. Daar zit een gedachte achter. Maar je bent niet onvindbaar, ja, want God weet je te vinden, hoor. Dus, nee, daar kunnen ze zich, dus als ze denken, ja, we blijven voortleven, dan krijg je altijd het raarste verhaal. Maar nooit dat je opstaat uit de dood en dat je een nieuw lichaam krijgt. En wij krijgen dat. Nou, kijk, in vers 1 Korinthe 15, vers 42, vers 9 tot 49, dat is eigenlijk een beetje, dus dat is eigenlijk tegenover wat we hier zien staan. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in onenergie. Dus Maarten en ik een tijdje geleden hadden het ook over cremeren. En haalde jij die tekst uit. En denk ik, ja, inderdaad. Kijk, ik bedoel, iemand die zich laat cremeren als gelovige gaat niet verloren. Ja, dat kan niet. Ik bedoel, hij is met Christus gestorven, begraven en opgestaan. Maar het wordt wel gezaaid. Paulus spreekt over een lichaam wat gezaaid wordt in de aarde. Dat is iemand die begraven wordt. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dus een heerlijk lichaam. Ja, dat heb ik hier eigenlijk niet staan, maar een verheerlijk lichaam. Maar goed, zo wordt daar ook bij. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Nou, en dat is dus die overkleding. Dan kijk ik ook even in vers 51 en 52 eventjes. We hebben het vorige keer wel gelezen, maar ik lees het toch nog even in het verband. Over die overkleding, ja. Nou, we zien het. Zo was het en zo wordt het. Dat zien wij in 2 Korinthe 4 staan. Hè. In 1 Korinthe 15 lees je nog een aantal van die dingen. Maar het heeft allemaal met die verandering te maken. Met die overkleding te maken. Dat nieuwe lichaam. En dat is de hoop van de gelovigen. Dat was de hoop. Dat is de hoop van de gelovigen door de hele Bijbel heen. De opstanding. Job, hè? Ik geloof dat dat het eerste boek is wat geschreven is in de Bijbel. Want de volgorde van de Bijbel is niet bepalend, dat ze ook in die volgorde geschreven zijn. De brieven van Paulus zijn ook niet in die volgorde geschreven zoals ze nu in de Bijbel staan. Nee, dat is niet zo, want 1 Thessalonicenzen staat een beetje aan het eind van het rijtje bij Paulus, maar het is een van zijn allereerste brieven die hij geschreven heeft. Maar er zit een goddelijk ontwerp achter. Het staat niet voor niks zo. Maar Job zegt al, ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat hij op de laatste dag zal staan op het stof deze aarde. En dat ik zal hem in mijn vlees aanschouwen. Het eerste boek. Job zegt al, ik weet dat hij leeft en dat ik zal hem aanschouwen. Ik zal opstaan. Dat wist Paulus, Job al. En Abraham wist het ook. Hij verwachtte de wat? De stad die fundament heeft. En Abraham ging dood. Mozes heeft het land Kanaan gezien, maar hij mocht er niet in. Maar hij heeft wel over het toekomstige koninkrijk met de Messias geschreven. Hoe kan je er nou ingaan als je doodgaat? Alleen als je opstaat. Abraham die zijn zoon offerde, ja. Maar hij wist dat hij, en heeft hem ook bij gelijkenis ook uit de dood teruggekregen, zegt Hebreeën, ja. Zijn zoon. Dus de opstanding is de hoop van het volk Israël, is de hoop van het lichaam van Christus. Altijd is dat de hoop. Daar draait alles om. Nou, en Paulus zegt nu een verborgenheid, ja? Waarom is dat een verborgenheid als de opstanding? Peter sprak toch ook over de opstanding? In Handelingen 2? Ja, hij sprak ook over de opstanding. Maar die sprak over de opstanding van de doden hier op aarde. Klopt. Als de Heer Jezus straks terugkomt. En wij worden opgenomen naar de hemelen. Eeuwig in de hemel. En hij komt dan daarna terug naar de aarde. En dan gaat hij het koninkrijk vestigen. Waar is Petrus dan? Die staat op uit de dood. De apostelen bestaan op uit de dood. Koning David staat op uit de dood. Abraham, Mozes staan allemaal op uit de dood. Maar die gaan niet eeuwig naar de hemelen. Die staan op uit de dood hier op aarde. Waar Christus is om te regeren. Dat is de opstanding van hun. Maar wat Paulus hier spreekt. Dat is een opstanding, een element van zijn openbaring die verborgen is geweest, die je nergens in de Bijbel terug kan vinden. En dat is, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En in 1 Thessalonicenzen 4 lees je ook dat hij ons komt ophalen in de lucht. Dat is niet te vinden buiten de brief van Paulus, hoor. Daarom is het ook een verborgenheid. Maar je ziet, dat is dus die verandering. Ja? Wij zullen veranderd worden. Dat wij zullen overkleed worden. Nou, 2 Korinthe 5, we gaan terug. Dat is de heerlijke hoop. Maar nogmaals, of je nu leeft, of dat je ten tijde van de Heer Jezus leeft, of daarvoor, of straks. Volgende keer gaan we het over handeling ook over dat Paulus zegt, ik word over de hoop van het volk Israëls, word ik geoordeeld. Hij werd geoordeeld omdat hij verkondigde ook de opstanding. Ja? Het is de opstanding. Het is de hoop voor iedereen. Nou, en dan zie je in vers 5, 2 Korinthe 4, vers 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. God heeft ons tot hiertoe bereid. Want er staat toch, we hebben een huis niet met handen gemaakt, maar dat staat in de hemelen klaar voor ons. Om maar daarmee overkleed te worden. Ja, het is inderdaad zonder handen. Het is God die heeft dit bereid. Is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Hij heeft het onderpand van de geest gegeven. Nou, wat is een onderpand? Een aanbetaling. Ik heb ook een eigen bedrijf. En dan Ik doe het zelf dus alleen nooit. Alleen het moet echt om hele grote opdrachten gaan met aannemers. Dan heb je nog wel eens, als het weken duurt een klus. En je geeft pas de rekening bijvoorbeeld na 4 weken. En ik heb alles al betaald en ik ben een klein bedrijf. Ja, dan wordt het wel een beetje... En zometeen dan op het laatste moment zegt hij misschien gaat het niet door. Dus dat is een zekerheid dat je dan in termijnen bijvoorbeeld laat je ze betalen. Hè? Een derde van tevoren. Hè?
Aanbetaling.
Ja, aanbetaling. En van tevoren als de opdracht gegeven wordt een derde. En dan tijdens de klus ook een derde. En als je aan het eind klaar bent, het laatste restant. Ja? En jullie kennen het verschijnsel aanbetaling. In de winkels moet je ook soms aanbetalen. Dat is een zekerheidsstelling van dat bedrijf. Dat die toch die klus en die opdracht... dat hij wel gewoon binnen is en dat hij niet meer ongedaan kan maken. En als dat wel gebeurt, nou ja goed, dan ben je in ieder geval toch... heb je toch nog een deel van dat geld in ieder geval binnen. Want je hebt ook je kosten gemaakt en misschien al dingen gekocht. Nou, kijk met mij mee in Efeze. En dat is ook bij ons zo, ja. Bij God, wij hebben een... Hij heeft een onderpand. Efeze 1 vers 13. En we lazen dat natuurlijk net al eventjes, maar... Nou, vers 13, dat heb ik al gelezen. Hè. We zijn verzegeld met de Heilige Geest de belofte. Op het moment dat je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je wonen. En dan word je tegelijkertijd mee verzegeld. Dus het is net een envelop, ja. Ik zit in die envelop. En dan heb je zo'n lijmrandje. En dan lik je dicht. Die lijm is de verzegeling van die brief. Of vroeger had je een zegelring. En dan zo die zegel. En dat was het zegel. Kan je het dus niet meer openmaken, ja. Ja, je kan het openmaken. Maar dan ziet iedereen dat die opengemaakt is. Maar het is een verzegeling. Maar het zegel van God kan niemand openmaken. En God heeft het gedaan, ja? Want wij zijn dus voor altijd de zijne. Het is het onderpand van onze erfenis. Wat is het onderpand van onze erfenis? Wat is onze erfenis? Onze erfenis is het leven voor eeuwigheid in de hemel. De rechtvaardiging, het eeuwige leven bij God in de hemel. Dat is onze erfenis. Koninkrijk van God in de hemel. Dus die geest is het onderpand van onze erfenis. Voor ons is het sowieso ook een zekerheid dat wij zijn verzegeld met die geest. En kijk in 4 vers 30, Efeze 4 vers 30 zien we ook staan. Bedroef de Heilige Geest Gods niet door welke gij verzegeld zijn. Hoe lang? Tot de dag der verlossing. Wanneer is de dag der verlossing? Dat is als die Heer ons komt halen, ja? Dat is de dag, de verlossing van ons lichaam. Dat is weer die overkleding. Dat is weer die verandering. Dat is, als ik van hier aan, van deze kant, overga naar die kant. Dan word ik overkleed. Dat is de dag, de verlossing. Dan krijg ik dat nieuwe lichaam. En maar waar het hier ook om gaat, ik ben dus door de Heilige Geest verzegeld. Hij is degene die doet. En tegelijkertijd ben ik ook met diezelfde Heilige Geest verzegeld. Dus hij doet het en hij is ook zelf het zegel. Hoeveel meer zekerheid wil je hebben? Dat je zijn kind bent en blijft. Die is er niet. Nou, dus nogmaals even terug naar vers 14. 1 vers 14. De Heilige Geest die het onderpand is van onze erfenis. En dat staat er. We lazen net tot de dag der verlossing. Hier staat. Tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Tot de verkregen verlossing. Wie zijn dat? De verkregen verlossing. De verkregen bezitting. Iets wat je verkrijgt, dat is een bezit. Dat zijn wij. Hij heeft ons verkregen. Ja? Wij zijn zijn bezit. Want kijk, even naar Handelingen 22 vers 28. Daar komen we volgende week aan toe. Maar daar staat een mooi vers daarover. Dat gaat over het burgerrecht. Die oogst zegt tegen Paulus, zijt gij een Romein? Paulus een voorbeeld, hij was een Jood, tegelijkertijd was hij ook een Romein. Prachtig beeld van het lichaam van Christus, Jood en Heiden in één lichaam. Ja? En de overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht van een Romein te zijn, voor een grote som geld verkregen. En Paulus zeide, maar ik ben ook burger geboren. Paulus zegt, ik ben als burger geboren, ik heb dat recht. Maar die Romein... Of hij was geen Romein, want anders had hij dat burgerrecht niet hoeven te krijgen. Hij heeft het voor een som geld wat? Verkregen. Wat is verkregen? Hij is het nu ook. Dus verkregen is iets, wat, dat is dan jouw bezit geworden. Dus wij zijn verzegeld. De zegel is het onderpand, ja. Gods onderpand. tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. Ja, het is voor onze zekerheid, maar voor God ook, ja. Hij heeft ons verkregen, ja. Dus wij zijn die verkregen verlossing. Kijk ook in Handelingen 20 vers 28. Dan zegt Paulus tegen de ouderlingen van Efeze. Als hij afscheid neemt van ze, dan zegt hij tegen hun, zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heeft God bloed? Christus heeft ons verkregen, ja. God heeft ons verkregen. Hoe heeft hij ons verkregen? Door zijn eigen bloed. En wat was de prijs? Het bloed. Ja? Dus het bloed, daarmee heeft hij ons verkregen. De verlossing is in Christus Jezus. Daarmee heeft hij ons verkregen. Nou, en dan weten we, als je iets verkrijgt, dus in de winkel ook, als je iets koopt, dan is het jouw eigendom. Dus laten we naar 1 Korinthe 6 gaan. Dus we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Die is het onderpand, ja, van de verkregen bezitting. God heeft ons verkregen, in bezit gekregen. En daar heeft hij wat voor betaald. Zijn bloed namelijk. Dus hij heeft ons gekocht. En 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is? Kijk, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En de Geest die is in ons. Die gij voor God hebt. En dat gij u zelfs niet zijt. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke schoten zijn. Zie je het? We zijn niet meer van onszelf. Dat denken wij vaak wel. Maakt het zelf wel uit. Ja? Ik doe wat ik wil. Ik ben vrij. Ja? We zijn toch gewoon vrij onder Christus. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, inderdaad, ja. Ik kan doen en laten wat ik wil. Maar God wil niet dat jij doet wat jij wilt. Ja? Maar hij laat je wel vrij om te doen en laten wat jij wilt. En dat wordt natuurlijk vaak ook gebruikt. Tegen genadige gelovigen, zoals wij onszelf noemen. Volgelingen van apostel Paulus. Waardoor wij ook Christus volgen. Omdat wij verkondigen, ja joh, al je zonden zijn vergeven. Christus heeft alles voor je gedaan. Je bent vrij. Dus je hoeft geen vergeving meer te vragen. Nee, je hebt vergeving. Ik heb de verlossing. Je mag wel danken voor de verlossing. Natuurlijk. Een dankbaar leven leiden, dat is wat de Heer wil. Daarmee herken je ook dat je elke dag bewust bent. Ik ellendige zondaar, maar oh nee, ik ben een nieuw schepsel. En als ik zie wat ik gedaan heb. En toch heb ik nog steeds die verlossing. Ja, ik blijf zijn eigendom. Ik ben verzegeld. Waarom dan toch? Waar heb ik het aan verdiend? Nee, je hebt het ook niet verdiend. Het is genade. Wat kan je maar doen dan? Dan schieten woorden je tekort, dan kan je één maar ding doen, dat is danken. En dan nog heb je de woorden eigenlijk niet waar het in kan uitdrukken. Maar wij zijn dus duur gekocht. En daarom zegt hij ook, verheerlijk daarom, die reden, ja. God in uw lichaam. Zie je dat een opdracht is dat wij ons lichaam, al is het dat oude lichaam, maar dat is een aards vat, ja. Dat de kracht van God kan daar juist door in openbaar komen. Dus allemaal mooi, al die genezingen, dat het allemaal heel goed zal gaan in je leven. God zorgt dat als 100% in mijn leven gaat. Ja, dat wil de hele wereld wel. Maar juist in omstandigheden dat het niet goed gaat. En dat God die mens juist bekrachtigt. Ja, dat is het getuigenis. En dat is het verheerlijken van God in uw lichaam en in uw geest. Zie je, je doet het in je lichaam, niet in je geest. Gods geest getuigt met mijn geest. Het woord van God, dat doe ik ermee. Het gaat naar mijn ziel en daar beslis ik ja of nee. Ik doe het of doe het niet. Ja? En dat verheerlijk ik in mijn geest en in mijn lichaam. Nog steeds in dat oude lichaam. Ja? Wat heb ik nou eenmaal? Maar nu ben ik in staat om dat oude lichaam, de uitwendige mens, hij werkt in mij. Voorheen, zonder Gods geest, moest ik doen wat het lichaam wilde. Ja? De oude mens. Kon niet anders. Maar nu heb ik Gods geest. En nu ben ik in staat, heb ik een kracht gekregen om van binnenuit toch dat voertuig die kant op te laten gaan, dingen te laten doen die God wil. Nou, de laatste tekst is Galaten 5. Galaten 5 vers 17. En ik zeg, 16. Ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleesjes niet. Dat is die uitwendige mens. Ja, het lichaam der zonde. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Nee, het staat inderdaad tegen elkaar. En nu is het zo, ik ben duur gekocht. Ik heb een onderpand, ja. De Heilige Geest is het onderpand tot de verkregen verlossing. Ja, ik ben gegarandeerd zeker. Maar nu, God wil natuurlijk dat ik niet meer ga doen wat ik wil. Want als ik weet, als ik doe wat ik wil, nou, dan weet je het wel, hè. Wat is het hart? Dat is niet, mens, je hoort wel eens, hé, je moet maar doen wat je hart je ingeeft. Nou, ik zou het maar niet doen, ja. Het hart is arglistig. Ik geef mijn hart aan Jezus, nou, mooi hart. Niet die pomp, maar dat zondige hart, ja. Het is arglistig, en wie zal het kennen? Wie zal het kennen? Wij zelf kennen het soms niet eens. Dat je soms dingen doet en zegt waarvan je zegt later, hoe heb ik het kunnen zeggen? Ook als gelovige. Nee, wandelt door de geest. Het vlees, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilde. Dus wandelt in de geest. En dat is wat God wil. Hij wil dat wij in de geest gaan wandelen. Hoe doe ik dat dan? Dat is samen het woord. Want 1 Korinthe 2 leert duidelijk dat de geest, wij leren niet met woorden die de, heilige, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Dus de Heilige Geest heeft woorden en die staan in de Bijbel. En zo leert hij mij. En dan gaat hij geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen. En wat? Mensen die geestelijk zijn. Dus de geestelijke dingen die hier staan, iemand die geestelijk is, die zegt, Heer, wat wilt u? Ik wil inderdaad niet in de geerlijkheid des vlees wandelen, ik wil door de geest wandelen. Ik sta open, Heer, leer mij. En ik lees het en ik wil het doen. Ik doe het, omdat u het zegt. En dan gaat hij het geestelijke woorden met de geestelijke mensen gaat hij samenvoegen. En dan komt die klik. En dan word ik bekrachtigd. Zie je? Dus het gaat alleen met het woord samen. Niet van, nou Heer, ik bid en wilt u mij vandaag zorgen dat ik zo dat en dat ga doen. En dan hup ik en dan gaan we het dan. Nee, dat werkt zo niet. Dat werkt alleen samen met dit woord. Ja? Zullen we danken, Vader, willen u danken voor deze dag van genade. Dank u, Vader, dat we zo'n heerlijke boodschap hebben. En dat uw woord, Vader, de waarheid is, Vader. En dan weten we ook, als we dat ook echt als zo beschouwen, dat het uw woord is. Dat het ook werkt in ons die geloven, Vader. Of u het nou rechtstreeks zou spreken tegen ons vanuit de lucht, of dat het hier in uw woord staat opgeschreven, is geen verschil. Het is allebei geloven wat u zegt, Vader. En daar gaat het om. En dan zal het ook werken in ons. Vader, we willen u daarvoor ook de eer geven en daarvoor bedanken. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.